Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit Lucas 24 en daarvan de versen 36 tot en met 53. Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing raten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24 en daarvan de versen 51 en 52. Lucas 24, de versen 51 en 52. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden schrijven we boven de prediking een zegenend afscheid. Een zegenend afscheid. Gemeente, afscheid nemen van geliefden, dat doen wij meestal niet met veel vreugde. Als mensen voor een lange tijd naar een ander land gaan, dan valt het afscheid zwaar. Of als kinderen het ouderlijk huis gaan verlaten, op kamers gaan of gaan trouwen, dan is dat best moeilijk. En juist als daar het levenseinde van een geliefde nadert, En verschillende weten daarvan, hoe zwaar valt het dan om van hem of haar afscheid te nemen. Dit is het laatste. Scheiden doet lijden, zeggen we vaak. Vooral wanneer er goede banden zijn. Banden van liefde. Op deze hemelvaartsdag worden we bepaald bij het afscheid van de Heer Jezus. Hij scheidde van hen en werd opgenomen in de hemel. Wat hebben de discipelen na zijn opstanding goede uren met hem doorgebracht. Verschillende malen verscheen hij aan hen. Om hen te overtuigen dat hij waarlijk was opgestaan. Maar ook om hen voor te bereiden op de taak die hen wachtte om het evangelie te gaan verkondigen. Hij heeft hen onderwezen over de tijd die komen zal. De prediking van vergeving, van zonde, van bekering zal moeten uitgaan tot aan de einden der aarde. Hier verschijnt Christus voor de laatste maal aan zijn discipelen. En wordt hij van hen opgenomen in de hemel. Hij zal niet opnieuw verschijnen tot de dag van zijn wederkomst aanbreekt. En gemeente, hier zouden wij tranen verwachten. Tranen van verdriet. Om alles wat de discipelen in hun lieve meester moeten gaan verliezen. Maar Lucas schrijft niet over tranen of het moeten tranen van vreugde zijn. We lezen immers van grote blijdschap. Grote blijdschap waarmee de discipelen terugkeerden naar Jeruzalem. Hoe is dat mogelijk? Wat is het geheim van deze blijdschap? Wel, het geheim van vers 52 ligt in vers 51. En vandaag op deze hemelvaartsdag moeten we niet alleen denken dat Christus is opgevaren, maar we leggen vanmorgen de nadruk vooral op hoe hij is opgevaren. Jongens en meisjes, hebben jullie gezien hoe onze tekst begint en het geschiedde? Waar horen we dat toch meer? Denk eens terug aan hoe de Heer Jezus op deze aarde kwam. Wat lezen we dan in Lucas 2? Je kent het misschien wel uit je hoofd. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. Hoor je het? Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, lezen we, en het geschiedde. En nu hij deze aarde gaat verlaten, klinkt het opnieuw. En het geschieden. Dat betekent, het moet zo geschieden. Het ligt vast in Gods raadsbesluit dat zijn zoon nu terug kan naar de hemel. Zijn taak is volbracht. Daar is trouwens nog een overeenkomst tussen het begin en het eind van dit evangelie. In Lucas 1 lezen we over de priester Zacharias. Die moet gaan offeren. In Lucas 24 lezen we over de hoge priester Christus. Die met dat volkomen offer, wat hij gebracht heeft aan het kruishout van Golgotha, nu de hemel ingaat. En om nog iets te noemen, als het gaat over die grote blijdschap. die vinden we aan het begin van Lucas en ook hier aan het eind. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, zijn de engel, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En hier klinkt het opnieuw, grote blijdschap, als hij is opgevaren ten hemel. Gemeente, de Heere Jezus, die vaart niet zomaar naar de hemel. Hij wordt niet als Henoch weggenomen. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Niemand heeft het gezien. Alleen de Heere weet het. Nee, zo gebeurt het bij de Heere Jezus niet. Als hij opvaart naar de hemel, dan gebeurt er wat. Hij wordt ook niet met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel gevoerd, zoals bij Elia. Waarom eigenlijk niet, vroeg een keer een kategezant. Want ja, de Heer Jezus is toch veel meer dan Elia. Waarom wordt hij, juist de Zoon van God, dan niet op zo'n indrukwekkende wijze als Elia opgenomen ten hemel? Het gebeurt hier in alle eenvoud, opdat de aandacht niet valt op, zoals bij Elia, die vurige wagen en die vurige paarden, opdat alleen de aandacht valt op de Heere Jezus zelf. De discipelen zijn er getuigen van. Dat waren ze niet van zijn opstanding, maar wel van zijn hemelvaart. Ze hebben het voor hun ogen zien gebeuren daar op de Olijfberg. Hoe hij in alle eenvoud hen zegent. Gemeente, dat is het. We lezen het in onze tekst en het geschiedde als hij hen zegende. Dat staat er. En dat houdt veel in. Dat houdt alles in. Als hij hen zegent, heft hij zijn handen op. Zoals een dominee dat ook doet, aan het begin en aan het eind van de dienst. Hij zegent hen, tot aan het einde van zijn verblijf op aarde blijft hij getrouw aan het doel waartoe hij in de wereld kwam, namelijk om tot zegen te zijn en zegen te verwerven. Dat maakt hij ook duidelijk in zijn hemelvaart, dat grote doel waartoe hij naar deze aarde kwam. Zijn komst in het vlees was een zegen. Zijn omwandeling door Israël bracht overal zegen. En door zijn kruisdood en opstanding verwierf hij de zegen. Wat is eigenlijk de zegen? Als mensen van elkaar afscheid nemen, dan wensen ze elkaar soms de zegen toe, God zegen toegewenst, op je verdere levensweg. En gemeente, wanneer dat uit het hart komt, oprecht, gemeend en geen standaard uitdrukking is, want dat kan zo gemakkelijk, en ik zeg dat ook tegen mezelf, als je God zegen toewenst, als je bij iemand op bezoek geweest bent. Wat betekent dat dan? Wel, we wensen dat de Heere hem of haar wil zegenen. Dat het goed mag gaan. En dan niet alleen naar het lichaam, maar bovenal ook naar de ziel. Ja, dat vooral het goede van Gods gunst en zijn genade ervaren mag worden. Maar dat betekent nog niet automatisch dat de Heere dat ook werkelijk doen zal. Pas wanneer hij zelf zegent, heeft dat ook zijn uitwerking. Tegenovergestelde van de zegen is de vloek. De vloek is de straf, het onheil. Biliam, die moet van koning Balak Israël vervloeken. Balak heeft de ondergang van dat volk op het oog, maar Biliam die kan niet anders doen dan het volk zegenen. Als we nu teruggaan naar het paradijs, naar het begin. In het paradijs ontvingen we de zegen. Als God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zegent hij hem. De mens zal zich vermenigvuldigen en de aarde vervullen. Hij zal heersen over het werk van Gods handen. Zijn leven zal een gezegend leven zijn. Maar door de zondeval hebben we de vloek over ons gehaald. En onze handen zijn instrumenten geworden van de zonde. En hoe vaak wordt er ook niet met onze handen gezondigd. En niet alleen met onze handen, met ons gehele lichaam. In plaats van het goede kozen we het kwade. En gemeente, in het Oude Testament zien we op verschillende plaatsen dat waar gezondigd is, de vloek wordt uitgesproken. Als Mozes het volk vermaant om opnieuw Gods geboden te onderhouden, stelt hij zegen en vloek voor de zegen wanneer ze Gods wetten zullen gehoorzamen. Dan zal het hen wel gaan. En de vloek wanneer ze Gods geboden ongehoorzaam zijn. Dan zal het niet goed gaan. De zegen of de vloek. Als we zouden moeten kiezen, dan kiezen we voor de zegen. Dat betekent dat we Gods geboden moeten onderhouden. Maar gemeente, wie is er vervloekt? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Wij zijn vervloekt vanwege onze zonde. Vervloekt. We hebben straf verdiend. We zijn Gods oordeel waardig. Is er voor mensen wiens gehele bestaan getekend is door de zonde nog wel zegen te verkrijgen? In het paradijs klonk het al, na de zondeval vervloekt. En door de zonde liggen wij niet alleen onder de vloek, maar ligt het gehele aardrijk onder de vloek. De doornen en de distelen, die herinneren ons eraan. Geliefden, als we dat nu beseffen, hoe door onze zonde, onze schuld geworden is. Wat wordt de hemelvaart van Christus dan een groot wonder. Als hij zegenend opvaart. Vloekwaardigen worden niet vervloekt, maar ontvangen van de Heere zelf de zegen. In het Oude Testament wordt er al iets van dat geheim openbaar. Als de offerdienst was volbracht, wat deed de priester dan? Wel, dan hief hij zijn handen zegenend over het volk op. Dan had het bloed der verzoening gevloeid. Dan waren de gebeden gedaan. En dan kwam hij naar buiten, naar dat eerbiedig wachtende volk. Denk maar aan Zacharias. En dan hief de priester zijn handen op en sprak de zegen uit. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn zegen. Kijk, en dat geheim dat valt helemaal open in de Heere Jezus. Als die grote en enige hoge priester heeft hij geen offer gebracht. Maar hij heeft zichzelf geofferd. Op de kruisheuvel Golgotha. Hij heeft zichzelf gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij is voor ons tot een vloek geworden. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Zo heeft hij gehangen als een vervloekte tussen hemel en aarde. Hij is neergedaald onder de vloek, maar ook uit die vloek opgestaan. Zo verwierf hij de zegen. Gemeente, beseffen we wat het Christus gekost heeft om die zegen te verwerven. Het goede voor een ieder die in hem gelooft. En als hij dan ten hemel vaart, dan laat hij zijn volk onder die zegen achter. Die hij verdiend heeft. Eens waren die handen uitgestrekt aan het kruis om de vloek, om Gods toorn te dragen. En nu strekt hij die handen uit om te zegenen. Gemeente, mag u, mag jij, mag ik al delen in die zegen. We zijn door de Heere rijk gezegend. Met overvloed. We hebben wat ons hartje begeert. Maar als we nu de geestelijke zegen missen, dan zijn we nameloos arm. Want de geestelijke zegen des Heeren maakt werkelijk rijk. Hebben we die zegenende handen in ons leven nodig gekregen om de vloek weg te nemen? Heb je ze al lief gekregen? Want onder die zegenende handen is behoud. Zonder die zegenende handen wacht ons een eeuwige vloek. En daarom vlucht voor het eerst of opnieuw onder die handen. Hij heeft zijn handen zegenend op. Gemeente, de discipelen, die zullen die handen nooit meer vergeten zijn. Laat zei iemand tegen me, dominee, ik zal het nooit meer vergeten dat mijn vader op zijn sterfbed naar boven wees. Naar de hemel waar hij naar verlangde. Die hand die hij opstak, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat laatste moment, dat laatste teken. Wel nu, we zien het hier. Het laatste wat de Heere Jezus doet voor zijn hemelvaart, is dat hij zijn discipelen zegent. Kijk eens naar die handen van de Heere Jezus. Het zijn net zulke handen als u, jij en ik. Mensenhanden. Hij is immers in ons mensenbestaan afgedaald. Waarachtig mens geworden. God gebleven. Mens geworden. En toch zijn die handen anders. Nee, ze zijn niet besmeurd en bezoedeld door de zonde. Ze zijn doorboord en geschonden om de zonde. Hij draagt de tekenen in zijn handen van de grootste misdadiger. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had, is tot zonde gemaakt. In de tekenen van zijn handen mogen allen die zijn verschijning hebben liefgekregen nog eenmaal zien wat hij voor hen deed. In die handen toont Christus onze schuld en zijn behoud. Uit die handen vloeit nu genade, vloeit nu het goede. Gemeente, wat een groot verschil ligt daartussen, tussen zijn komen en heen gaan. Hij kwam onder de vloek en hij ging met de zegen. Dat is de troostvolle boodschap voor een ieder die, die zich met zijn zonde en ellenden tot hem leert wenden om genezing. Dat is een vrucht van die doormoorde middelaarshanden. Dat is een stuk van de zegen die hij brengt. Dat hij mensenharten doordringt van de waarheid van onze vloekwaardigheid. Onze verlorenheid. Zodat mensen zich als schuldige mensen voor God leren kennen. En hun schuld gaan belijden voor hem. Zodat zulke schuldigen het gaan verstaan. Dat ze op geen enkele wijze hun schuld kunnen betalen. En verlegen worden om die ander. Deze ander, bent u dat al? Bent u verlegen geworden om die ander die alle schuld heeft betaald aan het kruis? Zijn hemelvaart geeft aan dat hij alle macht heeft en gebruikt om door zijn geest mensen te overtuigen van schuld en verlorenheid. En hen heen leidt tot die algenoegzame middelaar. Gemeente, het is opvallend dat er niet staat dat de Heere Jezus eerst zegende en daarna heen ging. Laten we nog eens even goed onze tekst lezen. Daar staat, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Kijk, aan het eind van de dienst, als ik in Gods naam de zegen op de gemeente leg, ja, dan laat ik op zeker moment mijn handen weer zakken en dan verlaat ik de preekstoel. Een dominee verlaat niet al zegenend de kerkzaal. Stel dat dat bij de Heere Jezus was gebeurd, dan zouden we nog kunnen denken dat met zijn heen gaan de zegen voorbij was. Dat het alleen maar op dat moment was. Dat hij nog met zijn discipelen samen was. En als hij dan zo de handen had laten zakken en was opgevaren ten hemel. Maar nee, al zegenend wordt de Heer Jezus opgenomen in de hemel. We kunnen het ons niet voorstellen. De hemelvaart, dat is ook een geweldig wonder. Hoe kan dat nu? Als we denken aan de zwaartekracht. Heel veel geleerde mensen die geloven daar niet in. Die zeggen, ja, dat is onmogelijk. Dat de Heer Jezus zomaar de lucht inging, opgenomen werd. Maar kijk nu eens goed. Al zegenend raken zijn voeten los van de olijfberg. En al hoger en hoger gaat hij. En hoe hoger hij gaat, hoe wijdser zijn zegenende handen de aarde omvatten. Dan blijft het als het ware niet beperkt tot die discipelen die daar staan. Nee, hoe hoger hij gaat, hoe wijdser. Begrijpt u? Zegenend zal hij vanuit de hemel neerzien op allen die het van hem verwachten. Zegenend, niet alleen biddend, maar ook zegenend wil hij hen gedenken. En zo mogen Gods kinderen het ervaren dat hij met hen blijft al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Oh, wat een geweldige troost en wat een grote rijkdom voor allen die hem nodig en lief hebben gekregen. Hij leeft om met die doorboorde handen altijd te staan voor het aangezicht van zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En hij is een verzoening van al onze zonden. Die doorboorde handen, die zijn zegenend uitgebreid over Gods kerk. Ook vandaag. Zo wordt die kerk gebouwd, onderhouden, uitgebreid. Door alles heen geleid, bewaard in alle verdrukking en vervolging. Gemeente, dat hij al zegenend heen gaat, is een teken van de rijke zegen die komt met Pinksteren. In zo'n rijke mate toen de Heilige Geest werd uitgestort. Hij moest ook heen, ging anders zou de Heilige Geest niet kunnen worden uitgestort. Maar die zegen die wil hij schenken. Tot op de dag van vandaag aan mensen die het moeten belijden, Heer. Ik heb de eeuwige straf verdiend. Ik ben een vloek waardig. Voortaan behoeven de discipelen hem niet hier of daar te ontmoeten. Hij zal overal en altijd bij hen zijn. Met zijn geest, met zijn genade, wijkt hij nimmer meer van hen. Overal waar zijn kinderen tot hem naderen in het gebed, overal op de aarde is hij. En weet hij te troosten, te leiden, te helpen. Sommige mensen die zijn soms ver weg in het buitenland. Ver bij de kerkelijke gemeente vandaan. Maar ook daar wil de Heere zijn. Ook daar wil hij werken. Zegenend wil hij zijn kinderen, ja allen die het van hem verwachten, overal nabij zijn, hen gedenken. Hij begon met het zegenen op aarde, maar naar de hemel om ermee verder te gaan. Met deze zegen en door deze zegen komt een ieder die de Heere mag vrezen door de woestijn van dit leven. Want gemeente, alles ligt volkomen in die zegen opgesloten. Alles wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. Gerechtigheid, heiligheid. Ja, een volkomen verzoening van al onze zonden. O, zoek er dan toch niet onder allerlei andere handen of onze eigen handen. We zijn zo geneigd om onszelf in de hand te houden. Ik hou het wel in de hand, zeggen we dan. Maar daarmee komen we om. Zegenend is hij opgevaren. En ik zei het al, hoe hoger hij kwam, hoe meer mensen onder die handen kwamen. Zou er dan voor u, voor jou, voor mij geen plaats zijn? Of hebt u die zegen niet nodig? Weet u hoezeer Jacob het te doen was om de zegen van de Heer? Toen hij worstelde met God. Kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel. Kijk, Jacob die had veel, maar het ging hem niet om al die aardse bezittingen. Zijn grootste nood was het gemis van die zegen. Daarom hield hij aan, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. O, laat dat toch mijn gebed maar zijn en blijven. Ook als je mag weten dat je zonden vergeven zijn en je schuld verzoend is. En je versterkt wilt worden in zo'n grote zegen. Die we iedere dag nodig hebben. Houd aan in bidden en smeek. Zoek het onder die zegenende handen. Misschien is er wel zo'n tobber in de kerk. Ik was laatst bij iemand en die zei, dominee, ik ben maar een arme tobber. Iemand die zegt, ja, ik ben al zo lang en zo vaak onder die zegenende handen vandaan gevlucht. Ik heb de zegen, het goede, telkens weer anders willen zoeken en tegen beter weten in. Zou het voor mij nog wel kunnen? Of vertel dat maar eerlijk aan de Heere. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn er die werkelijk verlegen zijn om die zegen van de Heer, om zijn genadige nabijheid. Ik moet denken aan die man die jaren geleden slechthorend was en toen had je nog niet allerlei gehoorapparaten. Maar hij bezocht trouw de dienst. Hij zat een beetje achterin, kon daarom niet veel horen, want vooraan zitten, dat deed hij liever niet. En toen aan het einde van de dienst, toen kwam hij naar voren lopen. Toen de zegen werd uitgesproken. Want hij wilde die zegen horen, hij had die zegen nodig. Hij was er verlegen om. Een zegenend afscheid. Maar geen volgoed afscheid. Want hij is wel uit het oog. Een wolk nam hem weg. Maar niet uit het hart. Liefdesbanden, geloofsbanden liggen in die zegenende handen besloten. Hij die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is, blijft altijd de gezegende heiland tot in eeuwigheid. O, zo onverdiend, maar toch. De littekens zijn er het bewijs van, dat zijn kinderen toch in zijn handpalmen gegraveerd staan. Naar zijn mensheid is hij niet meer op de aarde, maar met zijn zegen blijft hij hen nabij. Zegenend werd hij opgenomen in de hemel. Staat er zo nadrukkelijk bij. De hemel. Waar is de hemel? Mensen die wel eens in het heelal vliegen, die moeten zeggen, ja, het is onmetelijk. En we wijzen vaak naar boven, daar is de hemel. Wij weten niet precies waar die hemel is, maar die hemel is er wel, evenals de hel een realiteit is. De Vader haalt zijn Zoon thuis, in de hemel, in het Vaderhuis. Hij is gereed gekomen met zijn arbeid. Hij heeft volbracht de wil van zijn Vader. En de Vader heeft geen enkele aanmerking op het werk van zijn Zoon. Hij werd opgenomen. Opgenomen om gekroond te worden. Op de kroningsdag van Christus. En gemeente, wat zullen de engelen gezongen hebben toen hij daar de hemel binnenkwam. Ja, wat een troost voor de kerk. Want als het hoofd boven is, dan zal het lichaam. Dan zullen allen die aan hem door een waar geloof verbonden zijn, zeker volgen. Als een drenkeling gered wordt en het hoofd is boven, dan zal het lichaam volgen. Dan is die gered. Als Christus het hoofd boven is, zal het lichaam van zijn gemeente eenmaal volgen. Ziet u daar naar uit, naar de hemel. Om bij hem te zijn. Want daar gaat het toch om. Dat maakt de hemel tot hemel. Om bij Christus te zijn. Dat is verre het beste, zei Paulus. Leven onder die zegenende handen, dat is niet altijd gemakkelijk. De discipelen hebben vaak het tegendeel moeten ervaren. Na de hemelvaart moesten ze terug naar dat aardse Jeruzalem. En als dan met Pinksteren de Heilige Geest wordt uitgestort en ze gaan de wereld in, dan moeten sommigen op zeker moment naar de gevangenis. Ze worden gemarteld, gestenigd. Kinderen, als je de Heere mag vrezen, is dat niet altijd gemakkelijk. En de mensen die vervolgd worden om het geloof, die weten dat maar al te goed. Dan word je wel eens uitgelachen, bespot. Die zegen, die spaart ons vlees niet. Door die zegen, ja, worden we niet bewaard voor allerlei bespotting, haat. Maar waar die handen gevoeld worden, laat ik het nu eens zo zeggen, waar die handen gevoeld worden, ja, daar moeten onze handen gevouwen worden. En ieder die mag leven onder die zegenende handen, ja, die weet ook van gevouwen handen. Want dat zien we in onze tekst. Kijk, daar wordt niet alleen gesproken over zegenende handen van de Heer Jezus, hoe Hij zo heerlijk opvaart. Maar we lezen ook van zegenende handen bij de discipelen. Want wat lezen we in onze tekst? Als Hij werd opgenomen in de hemel, vers 52, en zij aanbaden Hem. Zij aanbaden Hem. Als de Heer Jezus zo zegenend van hen heen gaat, vallen ze in verwondering en aanbidding neer. Dat kan toch niet anders? Christus verwacht aanbidding van hen, die zegeningen van Hem mogen ontvangen. Ja, wie mag leven van de zegen van de Heere naar lichaam en ziel? En besef, dat is onverdiend. Die zal toch in ootmoed voor de Heere neervallen. Die zal Hem toch gaan aanbidden. Ootmoed vervult hun harten. Op de kroningsdag van Christus. Gemeente, is het herkenbaar ook in ons leven, dat aanbidden van Hem. Vanwege zoveel goedheid. En dat zo onverdiend. Of moeten we zeggen, daar komt helemaal niks van terecht bij mij. O, als we door de werking van de Heilige Geest mogen delen in de zegen die Hij heeft verworven, dan kan het niet anders. Of we worden klein, ootmoedig. En zij aanbaden Hem. Aanbidden, dat betekent dat je zelf niets meer bent, maar van Hem alles verwacht. Wie aan deze zijde van het graf niet valt voor zijn majesteit in aanbidding, zal straks moeten vallen. En nu is vallen voor Hem leven. Maar straks is vallen ondergaan, omdat er dan geen zegenende armen, geen zegenende handen meer te vinden zijn. Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen worden uitgeroeid, zegt Gods woord. Gemeente, de aanbidding van de discipelen gaat samen met gehoorzaamheid. De Heere Jezus die heeft ze naar Jeruzalem verwezen. En ze gaan ook naar Jeruzalem. Kijk, aanbidding zonder gehoorzaamheid. Dat kunnen we ook leren uit die laatste versen. Aanbidding zonder gehoorzaamheid is leeg. Waar een mens door Gods genade onder die zegenende handen komt, komt niet alleen aanbidding, maar komt ook gehoorzaamheid aan Gods wil en wet. En waar die handen ervaren worden, daar is ook blijdschap. Want de discipelen, die keren terug naar Jeruzalem, met grote blijdschap. Ze gehoorzamen Gods woord. Ze moeten gaan naar Jeruzalem. En ze doen het ook. De Heer Jezus heeft het zelf beloofd. Bij zijn toespraak in de opperzaal vlak voor zijn gevangenneming. Er zou wel verdriet bij hen zijn. Want hij zou van hen heen gaan. Maar dat verdriet zou veranderen. Die droefheid zou veranderen in blijdschap. En die blijdschap zal niemand meer van hen wegnemen. Het is een blijdschap. Een blijdschap dat haar geheim en fundament heeft en vindt in een zegenende heiland. Onder die zegenende handen kunnen we zelfs psalmen zingen in de nacht, begrijpt. Daarom is er blijdschap. De zegen, dat is God mee hebben. Dat is geloven dat de Heere nabij is. Dat is weten, hij zal mij niet begeven en mij niet verlaten. Hoe de Satan ook te keer zal gaan, hij zal me niet uit zijn handen kunnen rukken. God mee hebben, dat is alles. Esau zei, ik heb veel. Maar Jacob kon zeggen, ik heb alles. De Heere was met hem, kinderen. Jacob, die had een nieuw hart. Heb je dat ook al? Is dat ook je gebed? Heere, ik ben verlegen om uw zegen, om uw genade. O, leer me maar schuilen onder die handen, die doorboorde handen, die daarom zegenende handen zijn. Als u de Heere mag vrezen, zult u bij de voordeur door zijn handen moeten worden vastgehouden. Laat zij iemand het nog tegen me dominen, als de Heere me los zou laten. Zou het verloren zijn. Voor eeuwig verloren. En ik moet ook uit zijn handen bediend worden. O, als die handen ons zouden loslaten, ja, dan was het inderdaad een verloren zaak, maar hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor allen die hem mogen vrezen volenden. En daarom bidden we, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Die middelaarshanden, ze blijven getrouw om onze lege handen iedere dag weer opnieuw te vervullen. Van de week zei iemand tegen me, dominee, eigenlijk ben ik een bedelaar. Dat is eigenlijk ook zo'n tobber, een bedelaar. Iedere dag moet ik met lege handen, met bezoedelde handen, bij de Heere terechtkomen om genade te ontvangen. Bij hem is een overvloed aan zegen. Oh, wat een wonder. Als we daarvan mogen weten. Iedere keer het weer mogen ervaren. In verwondering. Heere, dat u mij gedenkt. Dat gij mij uw zegen schenkt. Die handen die zullen ook eens een zondaar die gered is, optrekken om voor eeuwig bij hem te zijn in dat vaderhuis met die vele woningen. En dan zal er geen grote blijdschap zijn zoals hier die maar even duurt. Maar dan zal een blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgt, om dan voor eeuwig gedurig bij hem te zijn. O, verschrikkelijk als dat niet zo zal zijn. Omdat we zijn roepstem hebben veronachtzaamd. Omdat we dat bloed van Christus onrein hebben geacht. En daarom haast om uw levens wil, zeg het maar met Jacob. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 121, het eerste en het vierde vers van Psalm 121. Het eerste vers, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaarde. Versen 1 en 4 van Psalm 121.